interne keuken.
Martijn van Kalmthout, welkom.
Hoi.
Samen met die beroemde Peter Kuipers-Munniker, die wij in Vlaanderen niet kennen, heb jij een boek geschreven waarover wij op de redactie hebben gedacht, en hoe ga ik dat nu zeggen zonder jou te beledigen?
Probeer eens.
Ja. Ik ga eerst vertellen aan de luisteraars waarover het gaat. Het gaat over het smeltende ijs en de klimaatopwarming. En wij dachten op de redactie,
Martijn,
dat weten wij. Alles smelt, heet het boek. Dan weten wij dat het ijs smelt. En we weten dat we in de problemen gaan komen als dat blijft doorgaan. En toen begon ik jouw boek te lezen. En toen merkte ik dat dat een vreselijk spannend en ingewikkeld en interessant verhaal is. Want ik dacht, ijs is ijs.
Ja.
En dat klopt niet. Ijs is niet ijs.
Zeker niet. Nee. Eerst even over jullie gevoel van, dat weten we nou wel.
Ja.
Ik zou dat eigenlijk de grootste schande van deze tijd willen noemen.
Dat we dat weten en er niks
Juist,
aan doen.
En er niks aan doen. Of veel te weinig.
Ja.
Dus dat vind ik echt verontrustend als je denkt, een boek over het smeltende ijs op de wereld.
Ach ja.
Who cares? Er waren ook grappen over vanille-ijs en dat soort dingen. En
het is wel een urgent probleem.
Dat vind ik wel beledigend, eerlijk
gezegd. Ja, maar ook dat weten we, dat het een urgent probleem is. Ook dat hoef je ons niet te komen uitleggen. Dat weten we ook.
Wat het boek doet, voor een belangrijk deel, is vertellen wat Peter Kuipers-Munniker. Hij is inderdaad in Nederland een bekende weerman.
Ja.
Maar hij is niet alleen weerman, hij is vaak op tv. Maar hij is ook wetenschappelijk onderzoeker. Hij is glacioloog, dus gletsjerkundige zou je kunnen zeggen. Om maar weer een moeilijk woord te introduceren, glacioloog.
En jij bent fysicus, hè?
Ik ben fysicus en schrijver. En ik heb met Peter samen hebben wij dat boek gemaakt, omdat hij vol verhalen zit over zijn veldwerk. Hij is op allerlei plekken op ijskappen en dergelijke geweest.
Nog even over die wetenschap, de glaciologie.
Ja.
Ik heb in jouw boek geleerd dat dat een heel jonge wetenschap is.
Ja, in feite wel, ja.
Dat Einstein en de relativiteitstheorie is stukken ouder dan de glaciologie.
Ja, zeker. En dat is omdat het ijs door de bank genomen heel ver weg is. Ver weg ligt. Het ligt aan de polen. Het ligt in hoge gebergten. En dus je moet enorm veel moeite doen om daar terecht te komen. Dus je kunt er niet met veel onderzoekers terecht. En dat betekent dat de kennis daarover ook vrij beperkt is. Eigenlijk begint dat pas helemaal op gang te komen als we van bovenaf naar het ijs kunnen kijken. Dus vanuit de ruimte.
Ja, satellieten.
Bijna alle wetenschap die we nu zeg maar kennen over het ijs op deze planeet Aarde hangt enorm samen met de laatste 10, 20, 30 jaar satellietwaarnemingen.
Okay.
Waarin je echt kunt zien wat er gaande is.
Dus als de ruimtevaart moest op gang komen voor we aan de glaciologie komen.
En daarvoor werden al eeuwen natuurlijk op Antarctica gevaren en door de Poolzee. Maar dat is toch een ander verhaal, want dan ben je gewoon ter plekke.
Dat waren ontdekkingsreizigers. Dat was nog iets anders. We moeten onderscheid maken in ijs. Ijs is niet hetzelfde als ijs. We moeten volgens mij, als ik het boek goed begrepen heb, 4 onderverdelingen. Namelijk gletsjers, de Zuidpool, de Noordpool en Groenland.
Juist.
Dat zijn 4 heel andere verhalen.
Absoluut, ja. Nou, we hebben 2, of eigenlijk wel meer, maar 2 enorme ijskappen. Groenland is daarvan de grootste, zou je kunnen zeggen. Dat is echt een waanzinnige berg ijs die op het noordelijk halfrond ligt. We weten denk ik allemaal wel ongeveer waar.
Ja.
Voorbij IJsland, waar weinig ijs ligt, relatief.
Mm-hmm.
En dat is een, zou je zeggen.
De tweede kap is?
De tweede ijskap is Antarctica.
Is dat
een enorm continent, eigenlijk, vol ijs.
Ik zou denken dat de Noordpool een grotere ijskap is dan Groenland.
Ja, maar er ligt veel minder ijs, zou je kunnen zeggen. Of dat is zo, omdat het zeeijs is. De Noordpool is vooral zee.
Dus het ijs van de Noordpool ligt te dobberen in
Juist,
het water.
Dat is 2-3 meter dik en meer niet.
En Groenland, dat is ijs dat op land ligt.
Groenland is kilometers dik ijs. Er ligt 2-3 kilometer ijs op een stuk land.
En maakt dat zo'n groot verschil voor de
fysica?
Nou
ja, als je het smelt, dan is dat die 2-3 kilometer is natuurlijk toch wel een forse hoeveelheid water. En het smelten van het ijs, waar het boek over gaat, is vooral belangrijk en interessant, denk ik, omdat het iets vertelt over hoe wij in onze kustlanden, bijvoorbeeld hier in Vlaanderen en België, en in Nederland en andere werelden om ons heen, tot grote problemen gaat leiden. Dus dat is ook de reden, zou je kunnen zeggen, dat in waarom zit er in Nederland een instituut in Utrecht dat onderzoek doet naar gletsjers en ijskappen?
Omdat jullie
wij
bang
hebben
zijn.
Geen gletsjers en geen ijskappen, maar wij krijgen wel al dat water over onze vloer als het zo doorgaat.
Jullie zijn bang.
Nou, wel, een beetje, ja. Ja. En daar drijft, mag ik het zo zeggen, dat boek ook op. Ja. Peter is overigens vooral iemand vol verhalen over die plekken. We slaan er nog twee over, maar die komen zo, denk ik wel. Omdat hij daar ook geweest is het interessant. Hij heeft gewoon gezien wat er gebeurt.
Ja. Groenland is het urgentste probleem. Waarom is Groenland het urgentste probleem?
Groenland is een deel van de ijswereld, zou je kunnen zeggen. Een flink deel, niet het grootste, want dat is Antarctica, de Zuidpool. Maar dat is een behoorlijk gevoelig gebied. Het ligt relatief dicht bij de Noordpool. En daar zijn de temperatuureffecten groot. En bovendien ligt daar eigenlijk voor onze deur, zou je kunnen zeggen, een enorme bevroren watervoorraad. Ja. En als daar maar een beetje van begint af te kalven, zoals inmiddels duidelijk is dat er gebeurt, dan heeft dat vrij rechtstreekse gevolgen om twee redenen. De zeespiegel stijgt. En als dat lang doorgaat, behoorlijk. En de andere reden is dat het klimaatsysteem zelf, de weermachine noemen we dat in het boek, doordat er zeg maar geen koelelement, groot koelelement meer zal liggen op den duur, in de Noordelijke IJszee niet, maar op Groenland ook minder en minder, dan raakt je weermachine ontregeld. Zodanig dat bijvoorbeeld in Europa, ons Europa, hier voor de deur ook weer, extremer weer zal ontstaan of kan ontstaan.
Dat begrijp ik. Maar wat is dan het verschil tussen Groenland en de Zuidpool? Want van Groenland zeg je dat is een ijsmassa die op het land ligt. Ja. Maar dat is de Zuidpool ook, hè?
De Zuidpool is, ja, zeker. Dat is, en misschien daar heb je dus hetzelfde probleem. Als het allemaal smelt, dan wordt het zee. En die zee die krijgen wij hier ook.
Maar over de Zuidpool maken jullie in het boek veel minder zorgen dan over Groenland.
De Zuidpool is veel geïsoleerder. Is een geïsoleerd continent, zou je kunnen zeggen.
Bedoel je thermisch geïsoleerd?
Thermisch geïsoleerd, het ligt midden in de zee. De omgeving is anders. De stromingen van de zee en van de atmosfeer zijn eigenlijk helemaal geconcentreerd op dat gebied. En de uitstraling naar de buitenkant is minder. Omgekeerd is het ook een soort vrieskist, zou je kunnen zeggen, op aarde die minder snel last zal krijgen van de opwarming dan Groenland.
Ik vind dat merkwaardig. Maar je zegt dus inderdaad in het boek dat de Zuidpool eigenlijk niet echt aan het smelten is. Of dat we het
niet, erg.
Dat we het niet goed weten. Want dat is ook wel erg eerlijk in het boek. Heel vaak zeggen jullie, we weten het niet precies.
Ja. Maar dat krijg je als je met een wetenschapper een boek schrijft.
En het niet alleen over de hoeveelheden smeltwater en hoe hard het smelt, maar ook over de gevolgen van die hoeveelheden. Mm. We weten het niet precies.
Nee. Maar dat is, ik vergelijk dat altijd met blind oversteken op straat. Je weet niet precies wat er gebeurt, maar je kan je toch iets voorstellen bij wat er mis kan.
Dat is misschien toch geen goed idee.
Nee, we weten, en sommige dingen weten we niet. Een reden om allerlei onderzoekingen daaraan te doen, om ter plekke of vanuit de ruimte of in modellen veel preciezer te proberen te begrijpen wat daar gebeurt.
Ja.
En het veldwerk van Peter is voor een deel daar ook bij nodig. Hè? Want je kunt uit de ruimte wel naar grote ijs- en sneeuwmassa's kijken, maar dan zie je toch maar een foto, zou je kunnen zeggen, of een plaatje, en dat verandert misschien, dan heb je een filmpje. Maar wat daar ter plekke gebeurt, waarom sommige plekken harder smelten dan andere, hoe dat precies gebeurt, of water dat afsmelt, dieper gelegen, toch weer bevriest, wat daar gebeurt, of dat dan gevoeliger is voor een volgende opwarming, dat weten we allemaal nog niet. Nee. En dat is veldwerk helpt daarbij als enige, zou je kunnen zeggen.
Dan onderzoek je eigenlijk de levenscyclus van een ijsmassa. Hè?
Ja,
of het nu gletsjers zijn, of Noordpool, of Zuidpool, of Groenlandijs. Zo'n ijsmassa heeft een levenscyclus.
Ja.
En sommige ijsmassa's, bijvoorbeeld die van de Zuidpool, die houden zichzelf in stand.
Ja.
Dat vond ik merkwaardig om te lezen in het boek. Hoe houdt de Zuidpool zichzelf in stand?
Nou ja, dat is zo'n groot ijsgebied, dat daar eigenlijk een soort cyclus ontstaat van ijs dat verdwijnt, maar dat op een bepaalde manier weer effect heeft op het weer, waardoor hogerop de sneeuwval toeneemt.
Ja.
Dus dat is een soort cyclus die, als er niet echt iets heel erg verandert, zichzelf in stand houdt.
En op Op Antarctica is dat ongeveer stabiel.
Juist.
En op Groenland is dat uit evenwicht.
Zeker uit evenwicht. Het heeft van de zomer voor het eerst... Je hebt Camp Summit op Groenland. Dat is de hoogste plek waar een waarnemingspost van onderzoekers is. Heeft het geregend. En dat was voor het eerst... Eigenlijk voor het eerst sinds mensenheugen is dat het daar regende en niet sneeuwde. Dus de neerslag is normaal, dat hoort bij het weer. Maar als je boven de vorstgrens komt, dan sneeuwt het als er neerslag is. Zo worden gletsjers ook gemaakt. Boven sneeuwt het, dat wordt ijs en uiteindelijk zakt het naar beneden en smelt het weer weg. Dat proces is normaal. Camp Summit regende het voor het eerst echt gewoon een hele dag.
En dat is dus neerslag die niet helpt bij de aangroei van...
Nee, dat helpt niet meer. En bovendien geeft het dus aan dat dat niveau waarop dat Camp Summit ligt... de hoogste plek van de ijskap van Groenland... Dat die dus onder de vorstgrens begint te raken.
Ja.
En dan weet je dus dat die hele ijskap met al die kilometers ijs... zowel naar links als naar rechts, maar vooral naar beneden... dat die dus in de gevarenzone zit, letterlijk.
Die hoogte, daar is nog wel een en ander over te vertellen. Vond ik ook een interessante nuance die in het boek werd gelegd. Zo'n land als Groenland waar een ijskap op ligt... Ik wil niet weten hoeveel kilo ijs dat is... maar Groenland is daardoor ingedrukt.
Ja, dat is bizar eigenlijk als je dat realiseert. Maar dat ijs weegt inderdaad...
De Zuidpool ook, hè? Is ook...
Zeker. Er liggen stukken van de Zuidpool liggen onder zeeniveau. Niet omdat ze daar begonnen zijn, maar omdat dat ijs het naar beneden gedrukt heeft. Ja. Dat zijn sowieso wel gekke effecten als je op die schaal over dat ijs gaat nadenken. Je kunt bijvoorbeeld... Wat ik heel verrassend vond, ik ben echt voortdurend in verrassingen gevallen. Ja. Want Peter heeft veel verteld, we hebben het samen geschreven. Hij heeft ook nog zelf stukken over zijn avonturen geschreven. Maar ik kwam ontzettend veel dingen te weten die ik niet wist of me niet gerealiseerd had. Een van die dingen is bijvoorbeeld dat het Zuidpoolgebied eigenlijk veel op termijn, als we... echt de verkeerde kant op gaan, op termijn veel gevaarlijker is... voor Nederland en België als plek waar hoogwater begint te ontstaan. En dat komt voor een deel omdat de Zuidpool nu zo'n grote massa is... dat hij eigenlijk door de zwaartekracht al het oceaanwater een beetje naar zich toe houdt. Als die Zuidpool lichter wordt, smelt, dan houdt hij het water minder vast. Dus je krijgt én extra water en dat komt makkelijker hierheen. Dus de Zuidpool is uiteindelijk voor onze streken een belangrijk en groot gevaar. Ja. Maar dat duurt het langst. Dat is precies wat jij in het begin zei. Zuidpool is niet de plek waar het grootste gevaar nu dreigt. Dat klopt. Dat is vooral Groenland. Als de rest weg is, dan gaat het daar ook mis. En dan krijgen we het echt voor onze kiezen. Ja.
Nog zoiets verrassend was, en dat heeft nu niks meer met gletsjers te maken... maar met het simpele feit dat water, als je het opwarmt, uitzet.
Ja.
Smeltwater is wat warmer, denk ik dan. Wacht. De klimaatopwarming verwarmt het oppervlaktewater van de oceanen.
Ja.
Dat zet dus uit.
Ja.
En alleen al die uitzetting, zonder dat er smeltwater bij zou komen... geeft al een significante verhoging van het...
Dat is zelfs nu, denk ik, het belangrijkste deel van de stijging nog steeds.
Is het waar?
Ja, zeker. Ja. Dus het zijn twee effecten eigenlijk waardoor de zeespiegel stijgt. Dat is één, het smeltwater dat vanaf land in de oceaan terechtkomt via de rivieren en dergelijke. En het andere is de uitzetting, de thermische uitzetting noemen ze dat, van het zeewater zelf. En die twee effecten, en dan neemt het water dus meer ruimte in... en aangezien de bodem vastzit, moet het omhoog.
Ja.
Daarom krijg je dus hoger water.
En het gevaarlijke is dat voorlopig enkel nog de bovenste waterlagen... van de oceanen opgewarmd en dus uitgezet zijn.
Ja.
En dat daaronder nog een enorm reservoir van koud water zit... dat nog zal opwarmen.
Nou ja, dat moeten modellen
daar houden jullie
voorzien. Dat is natuurlijk moeilijk echt te voorspellen hoe dat eruit gaat zien. Maar het is op zich denk ik wel goed om je even te realiseren... dat de hoeveelheid ijs die er op aarde ligt, alles bij elkaar.
Ja.
Als je dat allemaal gewoon nu, we trekken de stekker eruit... of we zetten hem er juist in, alles smelt. Zoals het boek ook zegt. Ja. Dan zitten we op een zeespiegelstijging van 63 meter. Mm-hmm. Dus dan wordt het hier best nat.
Ja.
Zelfs op de, wat is het? Tweede verdieping.
Ja.
Daar gaan we niet redden.
Nee.
Maar goed, dat gebeurt natuurlijk niet. De vraag is, wat is het verhaal, wat is het scenario waarbij een opwarming van de aarde, die echt evident is, die is er. Mm-hmm. Wat gaat die daarvan afhalen? En dat is, nou ja, dat kan aanzienlijk zijn. Dat kunnen meters water zijn nog steeds. Afhankelijk van bijvoorbeeld of wij nog in staat zijn om iets aan een klimaatverandering te doen. He, je kunt zeggen, nou weet je, we passen ons aan, we bouwen dijken en weet ik veel. Maar zelfs dat kan op een gegeven moment of onbetaalbaar of mm-hmm. niet meer technisch haalbaar zijn. Mm-hmm. Omdat de zeespiegelstijging zo doorzet en doorzet. Dus het is, denken wij in ieder geval, dat is ook wat we in het boek aan het eind vaststellen, echt zin om te besluiten dat we iets aan klimaatverandering of tegen klimaatverandering moeten ondernemen.
En concreet doet dat zeggen, geen CO2 meer.
Geen CO2.
Stoppen met steenkool en gas en petroleum.
Juist. Ja. Dus dan zit je in de energiesector.
Ja.
Overigens is die 63 meter, je kunt denken, wow, dat is heel veel. Er is nog veel meer water op aarde. Want die 63 meter, dat is, is maar 63 meter. De gemiddelde oceaandiepte is 3 kilometer.
Ja.
Dus het is maar iets van 3% van al het water op deze aarde.
Okay, ja.
Waar wij last van zullen hebben. Maar dat is wel precies onze omgeving die onderloopt. Want we zijn natuurlijk niet voor niks aan de kust gaan zitten.
Ja, jullie beschrijven ook van tijden heel lang geleden, toen er ook al mensen waren,
ja,
waarin de zeespiegel veel hoger stond dan vandaag. Maar zeg je dan, geen probleem, want de mensen trokken toen gewoon weg.
Ja.
Maar dat is vandaag een heel ander verhaal.
Nou ja, onze hele samenleving zit letterlijk vast aan de kust.
En jullie zijn Nederlanders.
Ja.
Ik voel een pleidooi voor caravans komen.
Ja, woonboten.
Ja. Jullie, op het eind van het boek beschrijf je 4 of 5 scenario's voor Nederland. Ik begrijp het ook wel dat jullie bijzonder ongerust zijn. Waarin het laatste het meest realistische is en dat heet meebewegen.
Juist.
Wat betekent meebewegen?
Nou, dat is een beetje een eufemisme, zou je kunnen zeggen. Want dat betekent gewoon dat je opzij gaat voor het water.
Ja,
dat is niet meebewegen, dat is wegbewegen.
Verhuizen.
Precies.
Naar België of naar Drenthe.
Dat
zeggen
ze niet in dat boek.
Ja. Nou ja, nee, goed. Meebewegen, die scenario's waar jij het over hebt, dat komt uit een studie van een van onze onderzoeksinstituten in Nederland. Die hebben een soort verkenning gemaakt van wat moet je aan met deze situatie? En dat is alles van een enorme dijk om Nederland heen bouwen tot inderdaad weggaan als het water komt. Of te vaak of te veel komt.
Ja.
En die scenario's, dat is eigenlijk niet een keuzemenu van doe maar wat. Het mooie van die studie is dat ze laten zien dat in eerste instantie het dijk bouwen is gewoon niet onverstandig. Maar dat gaat op een gegeven moment, kun je dat niet meer volhouden. En dan moet je naar een volgende stap.
Ja.
En dan nog naar een volgende stap. En wat zij proberen in die studie te laten zien is dat je niet moet wachten tot die eerste stap niet meer werkt, maar dat je eigenlijk dat hele traject al moet doordenken.
Mm-hmm.
En dus bijvoorbeeld ook nieuwe woonwijken. Die op zich wel een mooie plek aan de kust of laaggelegen gebied zouden
niet
krijgen.
Doen,
moet je gewoon niet meer doen. Want over 50 of 100 jaar, als die huizen er nog staan, en die hele infrastructuur, is dat onhoudbaar geworden.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus ze pleiten voor een soort toekomstvisie, ook als het om ruimtelijke ordening gaat bijvoorbeeld, met dat water in gedachten.
Ja.
Niet dat we over 100 jaar onder water staan, ik hoop het niet. Maar je moet die risico's anders tot je nemen dan nu gebruikelijk is.
Nog even kort, we hebben de Zuidpool, de Noordpool gehad en Groenland, de gletsjers zijn we vergeten. hoewel dat die eigenlijk emotioneel dichtst bij ons zitten. Hè? Zo, als je in de Val komt.
Ja, letterlijk.
Qua afstand toch dichtst bij ons zitten.
Nee, die kennen we natuurlijk.
En dat
van
vinden we verdrietig, dat die verdwijnen.
Juist.
Dat onze kleinkinderen die niet gaan
Nou, het boek van begint met een stukje van Peter. Het gaat trouwens niet over de gletsjer, maar over Spitsbergen. Maar dat heet Verliefd. Hij wordt verliefd op de wereld van het ijs. En hij heeft de afgelopen weken ook daar nog dingen over verteld, her en der. Wat hem daar zo treft, is dat je enorm één bent met de natuur. Als je op een gletsjer staat in Zwitserland, dan kijk je om je heen en dan besef je in wat voor wereld je eigenlijk leeft. En dat is niet dat fotootje dat je uit het boek kent. Dat is een ervaring die je heel erg beetpakt. Maar dit is de emotionele kant van het ijs. Daarnaast is natuurlijk zijn die gletsjers in de Alpen bijvoorbeeld, maar zeker ook in Azië, het Himalaya-gebied, zijn vaak hele belangrijke factoren in de watervoorziening.
Tuurlijk,
bijvoorbeeld.
Ja.
De veiligheid. Ja. Dat betekent dus dat ook daar, als die vorstgrens omhoog gaat en de zaak begint te smelten naar van onderaf, dat in eerste instantie zal er bijvoorbeeld meer smeltwater zijn. Maar er komt een moment dat er niet meer genoeg smeltwater is. En dat de boel dus droog gaat staan.
De Rhône bijvoorbeeld, die komt vanuit de Rhône-gletsjer.
Ja, die houdt op.
Die gaat verdwijnen.
Ja.
Dat kan je niet voorstellen.
Nee, maar het is wel zo. En in Azië, daar noemen ze de een aantal van de ijsvelden in de Himalaya noemen ze de watertorens van Azië. En dat is niet zonder reden. Als daar de watervoorziening stokt of ophoudt, afgezien van alle problemen die je krijgt van wie mag het wel gebruiken en wie niet, leidt dat tot dramatische problemen.
En tot volksverhuizingen.
Waarschijnlijk,
ja. Dus niet de mensheid is bedreigd, maar onze samenleving, onze cultuur.
Nou ja, en dit zijn natuurlijk zulke grote en ingrijpende effecten uiteindelijk van wat het ijs betekent voor onze samenleving en voor de wereld. Dat de gevolgen daarvan zullen ook groot zijn. Je kunt wel denken van we bewegen weg of we bewegen mee of hoe noem je het. Maar zelfs stel je voor dat we inderdaad besluiten, Antwerpen, we moeten verhuizen. Ja. Maar jullie kennen de kaart beter dan ik. Ergens richting de grens.
Richting Ardennen, ja.
Maar moet je je voorstellen dat jij een brief op de mat krijgt, beste Koen, we gaan verhuizen.
Ja, nee, gaat niet.
Dat is een drama op jouw schaal.
Ja, nee. En 20 jaar ervoor is er iets anders gebeurd. Dan zijn die Nederlanders naar Antwerpen gekomen, want die moesten al.
Ja, en ondertussen jaar komen al die Aziaten ook.
Nee, dat zijn volksverhuizingen.
Om nog te zien wat er te zien is, ja.
Niet het smelt, dat is een ander boek. Alles smelt. Zo heet het boek van Martijn van Kalmthout en Peter Kuipers-Munneke. Dankjewel, Martijn. Interne Keuken.